Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
PSV
pakt
de Europacup.
En is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Dit is Heet van de Hertgang, een podcast van het Eindhovens Dagblad.
Een heel hartelijk hallo weer aan iedereen. Het is maandagavond 4 december. En in deze week van Sinterklaas kunnen we wel zeggen, pakjesavond kwam vroeg dit jaar. Al kregen we natuurlijk precies niets cadeau. We wonnen in blessuretijd tegen Sevilla uit en overwinteren in de Champions League. En we wonnen van onze grootste concurrent in Rotterdam tegen 11 spelers van Feyenoord nog wel. Winterkampioen zijn we daar al mee en dat brengt ons tot de volgende poll. De competitie is beslist, PSV wordt landskampioen. En uit de uitslag spreekt een hele hoop vertrouwen, want 2/3 zei ja. Zelf zei ik nee, ik acht de kans heel groot. Maar de road to 25 is nog lang en we weten niet wat voor hobbels er nog komen. Lang is wat langer geblesseerd, we missen Lozano. Weet je, ik ben zelf eigenlijk liever wat bescheiden en wil het ook gewoon niet
Maar wordt PSV
jinxen.
Kampioen, Mascha?
Ik ga dat niet zeggen nu. Ik ga niet zeggen.
Ze worden toch gewoon kampioen uiteindelijk?
Wat denk jij, Frank?
Ja, ik denk het wel. Maar op dit moment denk ik dat de competitie toch nog niet beslist is.
Nee, ja, veel mensen wijzen ons ook op de dubbele stelling. De competitie is nog niet beslist, want die geldt voor meer standen op de ranglijst en voor andere teams. En veel mensen willen het eigenlijk ook nog liever niet zeggen, maar voegen ze wel aan toe, we worden wel een kampioen. Al zegt Chris Swinne bijvoorbeeld, hebben ooit nog eens 11 punten voorgestaan en dan werd het alsnog beslist op 1 doelpunt. Het is belangrijk de komende 2 wedstrijden ook nog winnend af te sluiten. En zeker nu donderdag is heel belangrijk, want zo wijst PSV-provinciaal op X ons erop, als we verliezen van Heerenveen en AZ en Feyenoord wint gewoon, tussen aanhalingstekens, zijn de 10 punten afstand nog maar 4 punten met nog een seizoenshelft te gaan.
Als ze nog een keer verliezen en Feyenoord wint nog een keer, dan is het nog maar 1 punt.
Ja, nee, maar ja, dus ja, ik.
En als ze nog een keer verliezen, is de voorsprong weg.
Ja, maar jij vindt mij dus te voorzichtig.
Nou ja, uiteindelijk is PSV toch de grote favoriet nu. Dat is toch duidelijk.
Ik
merk een beetje hetzelfde als in 2015. Toen had PSV ook echt een straatlengte voorsprong. Volgens mij eindigde ze toen 17 punten voor op Ajax, 88 en 71 of zo. En ja, toen merkte hij ook een beetje, toen werden ze ook in speelronde 30 of 31 kampioen. Dat is ook zoiets van, we hebben nog niks. En nee, natuurlijk ben je nu nog lang geen kampioen. Maar tegelijkertijd, PSV heeft toch geweldige zaken gedaan. Is nu toch ik bedoel, 95-96% kans op de titel, zeggen de statistici al. Nou is voetbal gelukkig niet in dat soort dingen te vangen. Maar ik denk dat de kans inderdaad dat PSV kampioen wordt, is gigantisch. Dat lijkt me wel. We gaan het niet jinxen hoor. Ik bedoel, om in jouw woorden te blijven. Maar ja, je moet
wat heb jij gezegd, Frank?
Ik zei nee. Competitie is nog niet beslist. Ja, het is inderdaad een beetje een dubbele stelling die ik zelf heb ingetikt. Dus alle excuses voor de dubbelzinnigheid hier.
Nou, maar onze luisteraars en de lezers op X waren wel wakker, want ze hebben hem wel eruit gevist. Dus compliment aan hun.
Maar ik denk wel, de manier waarop, die is zo overtuigend, dat doet mij echt denken aan, moet je altijd voorzichtig mee zijn, maar de grote PSV's onder Rijvers en Hiddink. En ook de manier waarop ze scoren. Dat vind ik zo'n goede graadmeter. Ook die doelpunten van gisteren weer. Dat waren echt overtuigende doelpunten. Ze winnen niet omdat Bijlo per ongeluk een bal achter de doellijn drukt. Nee. Hè? Of door een dubieuze penalty. Dit waren weer geweldige doelpunten. En ja, dat is dan geen competitie, maar ook in Sevilla zat er één beetje klutsachtige bal bij, hè? Die eigen goal. Maar ook die goals, die andere, die waren ook allemaal weer geweldig. Ja, en dan denk ik, als je niet steeds met allerlei klutsballen en in de laatste seconde en dubieuze arbitragebeslissingen, als je steeds overtuigend wint, ja, dat geeft wel een extra reden om te denken ze worden kampioen.
Ja, Feyenoord heeft, denk ik, zichzelf in de voet geschoten door wat er met Geertruida gebeurde. En daar heeft PSV echt knap van geprofiteerd via Bakayoko dan. En die geweldig mooie goal toch ook wel, ja, van Saibari, vind ik. Want ja, maakt een mooie diepteloopje, zoals mijn collega dat altijd noemt. En ja, is erbij op het goede moment.
Ja.
En dat vind ik ook aan Saibari wel een grote kwaliteit nu. Hij is gaan scoren. En dat deed hij in Sevilla al en dat deed hij dus in de Kuip ook. En ja, als hij dat kan en inderdaad zijn huidige niveau is zo hoog, ja, dan kan je eigenlijk moeilijk meer om hem heen.
Ja,
laten we dan ook eerst even naar gisteren gaan. Sevilla gaan we natuurlijk ook nog over praten, maar dat was vorige week. Gisteren was wel voor de competitie natuurlijk een belangrijke hoorde in een ijskoud Rotterdam. Ik vond het echt heel koud, maar daar hebben we het straks wel even over. Ik vond het geen goede wedstrijd, maar dat had ik zelf ook niet verwacht. Ik vond dat Makkelie ook niet zijn beste pot floot, maar misschien ben ik niet heel objectief.
Dat vond ik dus ook niet. Ik vond hem eigenlijk ook niet zo. Maar ja, goed, ik was een beetje een roepen in de woestijn, was mijn indruk. Maar ik vond hem niet zo goed fluiten. Ik vond hem, dat zal dan heel erg uitgelegd worden als ja, jij bent op de hand van PSV of wat dan ook. Nou, dat ben ik absoluut niet. Ik probeer het altijd netjes te bekijken. Maar ik had de indruk dat hij, dat hij PSV niet bepaald bevoordeelde, laat ik het dan zomaar zeggen. Hij was echt wel een paar keer, bijvoorbeeld, hè, bij die gele kaart voor die niet aan Hartman gaf. In mijn ogen had hij best gegeven kunnen worden. Vond ik dat hij al een beetje de toon zette. En daarna waren er gewoon wel een aantal beslissingen waarvan ik dacht, het kan misschien, maar ja, ik vond hem niet in het voordeel van PSV fluiten. Je hoeft ook niet. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar
je hoeft niet in ons voordeel te fluiten. Maar hij. En weet je, ik vind het ook altijd wel lekker als een scheids niet overal voor fluit, maar dat hij gewoon lekker laat spelen. Maar ik vond, maar goed, ik zeg wel, ik ben niet objectief. Maar ik vond dat Feyenoord wel echt erg veel overtredingen maakte op PSV, waar gewoon niet voor gefloten werd.
Ja, nou ja, hij liet veel doorgaan. Dus in die zin, dat komt het spel ook wel ten goede. Maar ja, ik vond dit niet zijn beste wedstrijd. Ik vind wel de beste scheidsrechter van Nederland overigens. Dat wil ik erbij gezegd hebben. Voordat we allerlei fragmentjes dadelijk opduiken en weet ik veel wat. Maar het is gewoon een goede scheidsrechter. En prima, met afstand zelfs de beste van Nederland, denk ik. Alleen, ik vond deze wedstrijd een beetje. Dat die PSV misschien hier en daar iets meer had kunnen beschermen. Maar ja, dat heeft voor de uitslag niks betekend. En Slot vond hem wel heel goed fluiten.
Ja, dat snap ik.
Ja, nou ja, dat is aan Slot. Ik bedoel, dat is zijn mening. Ik heb het iets anders gezien.
Wat vond jij, Frank?
Die actie van Hartman, die had wel geel verdiend. Ja. Volgens mij was er nog een overtreding waarbij ik dacht, nou, daar laat je Feyenoord wel goed wegkomen. Maar ik denk altijd, het is een cliché, maar aan het einde van het seizoen dan valt alles weer samen. En dan kun je de negatieve en de positieve beslissingen in jouw voordeel tegen elkaar wegstrepen.
En dat pakken Joko mee.
Bijvoorbeeld.
Daar heeft PSV echt mazzel gehad.
Ja, dat
zo.
Ja.
Dat Lindhout in de vesten die kaart niet gaf.
Nee. Oh, wat. Lekker relativerend, hier heb ik helemaal geen zin in.
Ik geloof ook helemaal niet in complottheorieën of zo.
Nee, dat geloof ik.
Ik kan me echt niet voorstellen dat er ook maar één scheidsrechter in Nederland is die denkt van ik ga deze club nou eens even hier vandaag bevoordelen. Dat geloof ik echt niet. Dus,
nee, dat denk ik ook niet. Ik denk alleen wel dat je scheids onder de indruk kunt zijn van een entourage.
Dat
zal Makkelie natuurlijk niet overkomen met alles wat hij heeft
meegemaakt. Dat zou Makkelie niet mogen overkomen. Bovendien, ja, we hebben het er vorige week al over gehad. Dat jij zei, ja, jullie horen natuurlijk alleen maar wat je zelf doet in het uitvak. Ja, ik heb toch weer stellig de indruk gehad dat ze vrij stil waren in de Kuip. Maar misschien heb jij het anders gehoord.
Ja, daar hou ik me nooit zo mee bezig, eerlijk gezegd. Ik kijk naar het voetballen. Ja, en natuurlijk de vakken, hoe het tegen elkaar. De rivaliteit. Ik vind dat mooi tot op zekere hoogte. Totdat daar op een gegeven moment scheldwoorden en dat soort dingen. Ja, daar heb ik niks mee.
Nee, wat dat betreft compliment aan die van ons. Want alles is echt uitstekend gegaan. En wat ik dan heel leuk vind. Op het moment dat wij dan voorkomen en ook op het moment dat we winnen, dan gaan wij de goaltune van Feyenoord zingen. Ja, ik heb vandaag op XMC, dat vind ik echt zo triest. Hè? Dat is toch gewoon een spel te prikken. Je doet er niemand pijn mee. En weet je, dat is toch, ja, dit is toch
blijkbaar wel
mooi.
Ja,
ja.
Ja. Ja, dat zijn van die pesterijtjes. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij, denk ik.
Ja.
Wat moet je doen? Ja, daar, ja, in ieder geval.
Jawel, dat kan gewoon.
Dat is meer aan jullie. Dat is niet aan, aan mij om daarover te
Ik vind dat kunnen. Hey, laten we even.
Ik vond trouwens ook de wedstrijd zelf. Ik bedoel, het was soms hard, stevig. Maar zeg maar het verhaal van de bekerfinale.
Het was geen veldslag.
Nee, van vorig. Nee, maar ook niet, ook niet qua irritatie, qua mentale dingetjes. Zeg maar
het was toch, het was niet best qua wedstrijd.
Qua niveau.
Vond na rust dat PSV wel een hele goede fase had, hoor.
Ja.
Rondom die 1-0 en ook vlak daarna.
Ja, toen
PSV echt sterk. En ook voor rust had PSV wel tot een minuut of 20, denk ik, 30. Ja, dat zijn ook wel goede fases. Waarbij die kans van Luc de Jong nog kwam. Die heb ik niet echt veel meer teruggezien. Want die zag ik niet in de samenvatting.
Maar vond je ze nou allebei gewoon echt lekker voetbal het eerste half uur?
Nee, de eerste helft viel erg tegen. Want je verwacht eigenlijk een wedstrijd tussen twee hele aanvallend ingestelde ploegen. Dus een hele intense wedstrijd. Nou, dat kwam er niet helemaal uit. En na rust werd dat wel beter. Na rust vergoedde ook de spanning veel, vond ik. Nou, er waren natuurlijk wat tactische zetten geweest, hè, met bijvoorbeeld Schouten achterin bij PSV.
Ja, hoe voel je dat uitpakte?
Heel goed. Ja, heel goed. Want Schouten heeft dus de snelheid om uiteindelijk met ruimte in de rug te gaan spelen en veel ruimte te laten. En PSV is dit seizoen een aantrekkelijke ploeg. Hè, ze durven, ook in de Kuip, durven ze hoog druk te zetten, durven ze te gaan voetballen. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel ook anders dit jaar dan in de afgelopen jaren.
Ja.
PSV is prettig om naar te kijken wat dat betreft. Heel aantrekkelijk. Ja, dat pakt tot nu toe allemaal fantastisch uit. Dat zal ook echt wel eens een keer niet goed uitpakken. Maar ja, complimenten voor de speelwijze. Ja, en als dan het resultaat ook nog eens een keer goed is, dan 14 op 14, ja, dat is ongekend.
Ja, dat sowieso. Frank, jij hebt op tv gekeken, denk ik. Dan heb je sowieso beter kunnen zien dan ik, want ik zat heel hoog en ik had het net voor mijn neus. Hoe zou jij de wedstrijd analyseren?
Nou, ik vond voor rust dat PSV de zaken toch wel goed onder controle had. Je zag dat Feyenoord niet kon opbouwen eigenlijk. Dat de zaak achterin bij PSV, dat het heel goed stond. Ik verbaas hem eigenlijk ook over die hele trage opbouw bij Feyenoord. Die twee centrale verdedigers die ballen maar naar elkaar bleven toe schuiven. Ja. Dat ben ik niet van Feyenoord gewend. Dus dan denk ik, daar zal PSV wel iets goed in hebben gedaan. Ja, ik vond met name ook Boskakli echt uitstekend. Die, ja. We weten natuurlijk dat hij ook de paas in huis heeft. Maar verdedigend vond ik hem dit keer ook eigenlijk altijd wel. Hij is ook heel sterk in de lucht. Veel mensen. Hij staat niet bekend als een kopsterke verdediger of zo. Maar dat is hij dus echt wel. Ja. Ook aanvallend zagen we vandaag. En Saibari, zoals je ook vandaag schreef, die vond ik ook echt heel goed.
Ja.
Ik denk trouwens, ik weet niet of we daar Van Nistelrooy echt de credits voor moeten geven.
Ja, zoals jij, zeker. Ja, vind ik wel.
Jij
ja,
vindt van wel? Ja, ja, ja. Omdat hij Bakayoko en Saibari bij de selectie heeft gehaald.
Nou, Van Nistelrooy zette Saibari ook op de zijkant. Dat was misschien een mindere beslissing. Maar het is wel zo. Ik heb Jong PSV ook altijd gevolgd.
Ja.
En daar was Van Nistelrooy ook trainer. En ik kan me niets dan lof van Ruud Van Nistelrooy voor Ismaël Saibari herinneren. En dat hij steeds heel veel geloof had in die jongen en vertrouwen. Op het moment dat hij nog helemaal niet bekend was.
Ja.
Ik vind het heel mooi hoe Saibari zich heeft ontwikkeld. Als je kijkt waar hij eigenlijk vandaan komt, PSV heeft hem een jaar of 3 geleden opgepikt voor een habbekras, eigenlijk voor niks. Het was een jongen die bij Jong PSV kwam, een van de vele talenten, ja, waarvan er waarschijnlijk 95 sowieso het niet halen. Ja, en dat hij het wel heeft gehaald, dat heeft hij te danken aan, op de eerste plaats denk ik dat het gewoon een hele goede, mentaal geschikte jongen is. Die dus inderdaad echt volle bak voor, dus die basisvoorwaarden heeft hij. Maar daarnaast, ja, hij heeft ook de kracht, de techniek, de energie om het vol te houden. En hij is heel erg allround vooral. Hij kan uitstekend meeverdedigen, vind ik ook. Hij is aanvallend van grote waarde nu. Groot probleem aan Saibari was dat hij niet scoorde. En ook dat heeft hij nu. ja, wat ik net zei, dat heeft hij nu ondervangen eigenlijk. Ja. Hij begint doelpunten te maken en daarmee wordt hij van grote waarde. Pas verlengd tot 2028, had nog maar eigenlijk maar een heel klein contractje. Ja. Volgens mij zat hij echt helemaal aan de onderkant bij PSV. Was het echt een van de minst betaalde spelers tot voor kort. Hij heeft nu verlengd tot 2028, dus dan komt er heel veel bij. Ja, ik voorzie voor hem, als hij deze instelling houdt, als hij zich blijft doorontwikkelen nog een beetje, dan voorzie ik een prachtige toekomst voor die jongen. Hij is één brok dynamiek, hoor. Ik denk dat hij zo de Premier League straks ook nog in kan, als hij dit vast blijft houden.
Die fase zeg maar bij Jong PSV, die heb ik niet helemaal voor 100% meegekregen. Maar ik vond hem vorig jaar wel nog vaak wel wat fletjes. En bijvoorbeeld Bakayoko vond ik ook vaak uitblinken door juist de verkeerde keuzes te maken. Ja. Ik weet dat hij bij vorig jaar bij Feyenoord inviel. En wij hebben dat thuis nog beoordeeld als de slechtste PSV-invalbeurt ooit.
Maar Sabari moet je denk ik, die is dus vorig jaar aan de zijkant heeft hij veel gespeeld.
Ja, dus ik denk de credits om hem bij de selectie te halen, die gaan misschien naar Van Nistelrooy, maar misschien had elke trainer hem er wel bij gehaald. Maar
dat weet ik niet.
Nee, ik zou zeggen...
Van Nistelrooy was heel positief over hem altijd.
Oké, maar ik vind de ontwikkeling van die twee... Ja,
die is echt pijlsnel.
Ja, maar dat lijkt mij een Peter Bos verhaal. Vooral.
Ja, nee, dat speelt zeker mee. En ik wil Bos ook helemaal niet tekort doen, want Bos doet het fantastisch bij PSV.
Bos zit er natuurlijk niet zo lang. En dan heb je wel een erfenis waar je mee te werken hebt. En sommige dingen van die erfenis zullen goed zijn. En Saibari is daar dan dus één van.
Ja, maar die heeft hij wel beter gemaakt, denk ik. Veel beter. En zeker Bakayoko. Dat is bijna... Ja, ik zou bijna geen schim meer van de speler die vorig jaar was. In positieve zin dan.
Die had bij Jong PSV ook een wedstrijd of 40 nodig voordat hij er
kwam. Ja.
En Ruud van Nistelrooy was ook met hem, had echt een goede klik. En je merkte gewoon, die twee, ja, dat maakte elkaar gewoon sterker. Dus in die zin vind ik, daar mag je van Nistelrooy echt wel de credits voor geven. Ja, en met Saibari, ja, dat is echt een wonderlijk verhaal. Ik denk die jongen die... Dat had toch 3 jaar geleden niet iedereen verwacht. Dat hij zo ver zou komen zoals hij nu is. Poeh.
En Schmid, die mag je ook nog wel steeds, vind ik,
en die noemde hem al Ismael Saibiri, weet ik nog.
Dat was, vergeleken met Bobby Robson.
Ismael Saibiri.
Was het geen die blonk echt uit in het door elkaar husselen van namen.
Ismael Saibiri. Maar die ging ook wel eens mee naar wedstrijden toen, Saibari. Alleen dat was dus puur als jeugdspeler.
Ja. Nee, maar ik wil zeggen, de ontwikkeling van Boskagli vind ik nog steeds aan het schieten. Maar ook, dan ben ik zijn naam kwijt. In ieder geval, Teze. Teze vind ik ook onder...
Die zijn natuurlijk
ik vind het altijd nog jammer, even helemaal off-topic, maar dat Schmid, ik vind hem dat hij te vroeg is weggegaan. En dat hij ook, ik vind het jammer dat hij te weinig succes met PSV heeft gehad. Want ik vond het wel een heel fijne man.
Ja, en misschien ook te weinig credit voor zijn werk.
Portugal is hier niet zo populair. Dus misschien komt hij ook nog weer een keer terug.
Nu niet meer, maar vorig jaar werd hij natuurlijk op handen gedragen.
Maar dit jaar wat minder. Want ik krijg regelmatig appjes van Portugese journalisten. Ja. En die vragen, zegt die Schmid, was dat hier ook zo'n... In Nederland was dat daar ook zo'n lastpak? Hij is een beetje op oorlogspad. Want hij wil niet met hen in het Portugees communiceren. En ja, in ieder geval, er is even een moeizame periode.
Oké, de liefde is heel even over. Ja. Jullie hadden net over These. En ik had nog een vraag van Marleen van Amerongen. Of een van jullie kan uitleggen waarom er in voetbal een speler een overtreding tegen kan krijgen. Die dan behandeld wordt en uiteindelijk gewisseld. En dat je dan die minuten gewoon met een man minder op het veld staat. Waarom niet beide spelers eraf en beide er weer tegelijk in?
Ja, vind ik wel goeie van Marleen. Want... Ja, dit had een wat onbevredigende
dat duurde ook heel lang,
afloop eigenlijk voor PSV met name. Omdat natuurlijk je haalt deze eraf. Maar het is wel de juiste beslissing, denk ik, die daar genomen is. Ja. Want als er twijfel is over zijn hoofd. Ja. En de dokter, Rob Bogi was dat in dit geval, de clubdokter. En die heeft dat vastgesteld. Ja, dan moet je gewoon heel simpel. De dokter legt een eet af. Ja. En die moet uiteindelijk gewoon dan naar eer en geweten oordelen dat die speler niet geschikt is om verder te spelen.
Nee, maar dat lijkt me ook als hij zelf toch zegt dat hij niks meer herinnert van het moment van die klap totdat hij op die tafel zat.
Ja, maar onderschat niet wat voor druk er op dat moment op zo'n clubdokter komt. Van kan hij nou spelen of niet? Of hoe zit het? Ja, dat wil iedereen snel. Want je kunt niet te lang met 10 man staan. Ja.
Nee, maar het is goed dat je dan even de tijd neemt om deze goed te beoordelen. Maar die Hartman had dus op dat moment ook gewoon even aan de zijkant moeten staan.
Ja, nou ja, de reglementen zijn dat hij dus verder mocht. Alleen je zou kunnen zeggen in zo'n geval van... Ja, of je hebt een onafhankelijke dokter in zo'n geval... die dat aan de zijkant zou moeten constateren. Hè, van ja, er is hoofd... letsel is een heel zwaar woord, maar in ieder geval een hoofdprobleem.
Er is kans op hoofdletsel.
En dan moet je... Dat hebben ze in andere sporten bijvoorbeeld ook, in het rugby. Dan heb je een onafhankelijke dokter.
Ja, okay.
Of je zou kunnen zeggen, je moet de scheidsrechter de mogelijkheid geven... om de wedstrijd 5 minuten stil te leggen bij zo'n situatie. Dus dat spelers echt een zware vastgestelde hoofdblessure. Alleen ja, de kans is natuurlijk groot dat dat dan weer... dat mensen dat misschien gaan misbruiken of wat dan ook.
Maar als je dus zegt, als de regel dus zou zijn op een moment... Dat, want ze konden ook allebei nog een witte wissel krijgen... terwijl Hartman heeft gewoon nog doorgespeeld. Die is pas in de rust gewisseld.
Ja.
Dus eigenlijk is dat ook al een beetje scheef. Want deze heeft hij meteen gekregen omdat hij meteen afhaakte... en Hartman heeft nog doorgespeeld. Maar ja, oké, daar kan me dan nog iets bij voorstellen. Maar eigenlijk zou je dan eens moeten zeggen... omdat dan is die regel dus al anders, hè? Witte wissel even voor... de luisteraar die het niet weet, dat betekent dat hij eigenlijk niet meetelt voor die 5 die je allemaal wisselen. Ja. Dat heeft te maken met mogelijk hoofdletsel en dan hoef je die wissel eigenlijk niet te tellen. Dus op het moment dat je die wissel niet hoeft te tellen, zowel voor Hartman niet als voor deze niet, zou je moeten zeggen, oké, zolang deze buiten het veld is om beoordeeld te worden, blijft Hartman ook buiten het veld en speel je 10 tegen 10.
Ja, maar ik denk dat reglementair heel lastig voor elkaar te boksen is, want dan moet je in allerlei uitzonderings... situaties gaan denken. Dus ik denk dat moeilijk is. Ik denk dat je wel de scheidsrechter moet helpen in dit geval. Dat je hem misschien een middel moet verschaffen om die wedstrijd een tijdje stil te leggen. Ja. Of dat je inderdaad een onafhankelijke dokter erbij haalt.
Of je laat deze op het veld behandelen. Want het was een overtreding. Hè? Hij kreeg ook een vrije trap mee.
Ja, maar op een gegeven moment moet je toch naast het veld behandeld worden. Ja.
Het is lastig, want
dat klopt.
Wat ik net al zei, op zo'n clubdokter staat heel veel druk. En die moet toch maar even zeggen, die speler kan niet verder. En dan schop je het tactisch plan van zijn trainer in de war. Maar goed, PSV was goed voorbereid. Had Van Aanholt al laten warmlopen. Duurde nog wel even, maar uiteindelijk goede beslissing genomen. En ook voor Van Aanholt, chapeau, goed gedaan.
Maar ik neem aan dat er toch afspraken over zijn. Dat zo'n dokter niet onder druk kan worden gezet. Al voelt hij dat misschien wel.
Die heeft zijn eet afgelegd, een medische eet. Dus daarom... die moet zijn gelofte natuurlijk getrouw doen.
Ja, ik kan me de dokter van Oranje nog herinneren bij die Jaap Stam moest hechten bij de openingswedstrijd van het EK in 2000 tegen Tsjechië. Die daar
iconisch beeld
stond de camera op. Dus dat was dokter Bibber.
Ja.
Dat is nog lang heeft dat rondgespeeld. Ja, ja.
Want zo'n dokter die staat echt onder druk op dat moment. Alle mensen in het stadion kijken naar hem, een paar miljoen tv kijken.
Ja. Ja.
En dan moet je iemand hechten.
Een staf die langs de kant staat van... Ja, wat moeten we nou? Wat moeten we nou?
Want, ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben... Ik vond het vanaf de 83e minuut echt heel langzaam gaan. Dat ik dacht van... jij kijkt er natuurlijk anders naar. Want jij kijkt als journalist, maar Frank...
Ja, oh ja, het was verschrikkelijk.
Die tijd leek wel stil te staan.
Ik heb dit al tijden ook niet meer gehad. Maar dat komt... Ja, ik weet het niet.
Jullie hebben het gevoel dat je er nog in zit, volgens mij, hè?
Nou ja, ik heb nog steeds niet warm, nee, is niet waar.
Ik dacht, ik krijg het aan mijn hart. En dat heb ik toch jarenlang niet gehad.
Waren de 13 langste minuten uit jullie leven?
Het waren niet te lang, maar het duurde wel echt lang. Ja. En ik zei tegen die vriend van mij met wie ik was... Ik zeg, heb je ook het gevoel dat de tijd gewoon stilstaat? En toen zei hij, ja.
Maar jij zat in het stadion.
Ja.
Daar heb ik er minder last van, omdat je dan het gevoel hebt... dat je toch met z'n allen nog iets kunt doen, wat helemaal niet zo is...
Ja.
Maar daar voor de tv denk je van, ik zit hier machteloos gebeurt
dat
maar.
Dat heb ik normaal ook, maar gisteren, en we zaten vrij hoog... en dan moet je bij Feyenoord zo'n beetje gaan bukken... en dan zie je net die overkant zo, en dan moet je maar naar die klok kijken... en hoeveelste minuut staat het eigenlijk? Wij zitten natuurlijk ook met mensen boven de 40, dus hoeveel staat het eigenlijk? En dan gaat hij dus minuten bijtellen, dus dan komen er 6 bij... maar dan op tv telt het door, maar in het stadion niet. Nee. De klok stopt.
Ik zag hem ook eigenlijk al binnenvallen, hoor. Ik dacht echt... die gaat nog vallen.
We hebben nog een paar corners.
Echt, hoor. Ja,
want het werd gebeuk op de poort. En...
Ja. Want het is wat jij zei. PSV had een hele goede fase. Maar je weet gewoon, dit gaat... En eigenlijk in die goede fase had het 0-3 moeten worden.
Ja, of 1-3 had ook nog gekund met Tilman.
Ja, maar op het moment dat... Ja, maar daarna draaide het om. En dan wist je gewoon van... Oeh, nu...
Ja, maar dan is het overleven.
En kijk, vooraf... Ik niet, maar ik ken mensen die vooraf hadden gezegd... gelijkspel zou ik best wel voor tekenen. En,
ja, het was nu wel heel vervelend geweest. Weer een 2-2.
Echt, dat was, echt. Dat was, nu wilde je dat echt niet meer. En toen ging hij die 6 minuten erbij doen. Dus ik zat al bij mijn timer klaar, weet je wel. Hoeveel minuten doet hij? En dan zet je die timer aan en doet iedereen om je heen het ding lopen. Oh man,
ik heb wel een mooie tip voor je bij dat soort dingen. Moet je een beetje gaan rekenen, hoofdrekenen. Van hoeveel procent van de tijd is al om. En dan kun je een klein beetje een beetje je gedachten verzetten.
Ook voor mensen die niet kunnen rekenen? Of
ja,
juist
dan leer je dat juist. Dus als je zegt, nou, 6 minuten blessuretijd, 360 seconden. Dan pak je er steeds 36. En dan denk je, ja, bij 90, 36 is er alweer 10% om. En 91, 12 is het 20%. Dat kun je dan een beetje zo...
Ja, nee, ik...
Neem je van die blokjes, zeg maar.
In dat stadion laat ze de tijd niet meer meelopen om gedoe op de tribunes te voorkomen, denk ik dan.
Ja, ik heb geen idee. Want
op tv zie je dat klokje natuurlijk wel meelopen.
Maar ik zag hem er al binnenvallen. Ik kreeg ook flashbacks naar inderdaad Mauro Junior en die hensbal. Ja. ja, uiteindelijk viel hij dus niet. Wiefer die kreeg nog een enorme kans en die jankte die bal over. Dat werd een vuurpijl. Dus ja, daar had PSV wel geluk mee. Maar heel veel verder is Feyenoord uiteindelijk ook niet gekomen. Dus het is ook niet zo dat ze nou een stortvloed aan kansen hebben.
Nee, maar het was wel toch een opluchting dat we wonnen.
Ja, Wiefer had natuurlijk die bal gewoon binnen moeten schieten. Dan was voor Feyenoord natuurlijk toch nog 2-2 acceptabel geweest. Waren ze geen millimeter dichterbij gekomen. Maar wel, ja, dan hadden ze toch het gevoel gehad van oké, we zijn nog in de race. En nu, dit is ook wel eens een behoorlijke mokerslag daar aangekomen.
Ja,
denk ik.
Ja, die hebben een iets minder fijne week dan wij.
Nou, dit is natuurlijk een wedstrijd waarin je direct de concurrent uitloopt. Ja. Waar je zelf geen punten pakt. Ja, dat is een 6, ja, cliché, maar een 6-punten-wedstrijd.
Ik weet niet wat er met mij aan de hand was. Daar moeten we misschien nog maar eens thuis over hebben. Maar...
Wat er met jou aan de hand was?
Ja, ik heb dat jaren niet gehad.
Dat je het zo spannend vindt.
Ja, ik gewoon te kijken. Ik denk, nou ja, dan vliegt hij erin. Jammer, dan vliegt hij erin. Maar
het is omdat je voelt alles ligt nog open, alles is haalbaar. In principe, in theorie is alles nog haalbaar. En we hebben heel veel seizoenen gehad waarin je dacht van, ja...
Ja, dat is het misschien.
Maar er is niks met jou aan de hand, hoor.
Nee, er is niks met mij aan de hand.
Het is een heel normaal supportersgedrag, maar je bent het niet meer gewend.
Oh, mijn hart.
Nee, echt niet. Nee. Je hart ziet er gewoon...
Je bent het niet meer gewend, Frank. Ik
kan me ook voorstellen dat het spannend was.
Ja, maar ik denk, Sevilla had het ook. Dat zat ook nog in je bloed. Hè? Dus,
ja, dat ook wel. Ja. Ja. Nou, ik wil nog even hebben over het tijdstip van 11:45. Ik had er zelf achteraf niet zo heel veel moeite mee. Ik moest wel echt mega vroeg vertrekken. Ik zat om 7:30 aan de koffie en de worstbrood. Maar je staat er wel om 10:30 al in de vak te blauwbekken.
10:30?
Ja, 10:30. Ja, we vertrokken om 9:00. Ja. Dat is natuurlijk voor onze veiligheid. Nou ja, goed, daar ga ik het nou over hebben. Dat is natuurlijk al idioot op zich, dat dat moet. Maar 10:30 waren wij daar. En na de wedstrijd heb je nog even ophokplicht, zo noem ik dat.
Ja.
Dus we moesten tot 3:00 wachten totdat we eraf moesten. Dus het staat 4,5 uur in zo'n koude kuip. Nou is dat niet zo erg als je wint. Maar je bent wel om 5:00 dan weer thuis... Maar ik heb begrepen dat wij echt het enige land zijn waar ze wedstrijden om 11:45 spelen. En dan denk ik, ja, 2:30 had toch op zich ook best gekund. Maar, ja,
maar dus al die warmte in dat vak heeft alles toch vergoed?
Ja, voor mij was alles
heel zoveel
prima.
Liefde, zoveel aardige
maar,
mannen en vrouwen.
Hoe is dat voor jou, Rick, als journalist, om 11:45 dan daar te zijn?
Ja, ik ga mezelf nu heel kwetsbaar maken. Het zat zo, ik ben keurig op tijd vertrokken. En ik was ergens bij de afslag Tilburg Racehof. En toen merkte ik van, hey, ik heb mijn laptop niet bij me.
Oh nee.
En, dus ja, dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je denken, ja, ik ga zonder laptop of ik ga met laptop. Dus ik, acuut beslist, ik ga omdraaien. Ik was uiteindelijk keurig op tijd in de Kuip. Alleen, ongeveer 1/2 uur van tevoren kom je in de file en zo. Dus ik ben altijd iemand die heel erg op tijd aanrijdt. Ik ben nog nooit mijn laptop vergeten. Maar ja, in dit geval dus wel. Dus dat was even een mindere. Minder erg dan mijn collega van Voetbal International vorige week bij Sevilla. Want die was naar het verkeerde vliegveld gereden.
Oh nee.
Kaloum. Hij is bij deze toch even in onze podcast beland. Fantastisch verhaal. Absolute held, Kaloum. Want hij heeft daarna alles uit de kast moeten rijden om de vlucht nog te halen naar Sevilla. Is hem gelukt. Ik kwam hem namelijk tegen op de trap bij de gate. Kaloum was dus laat. Die was namelijk eerst naar Schiphol gereden.
Maar, oh, die,
En wij gingen vanaf Eindhoven Airport.
Ja, ik wou zeggen, jullie vliegen toch altijd samen?
Ja, nou okay. Ja, dus dat was een beetje gek dat hij naar Schiphol was gereden. Maar hij ging er blindelings eigenlijk vanuit dat Schiphol Sevilla was. Maar het was Eindhoven Sevilla. En uiteindelijk, ja, hij kwam mij tegen op de trap bij de gate. Ik was in alle rust daar nog. Want ja, ik kom uit Nuenen en in een kwartiertje rijd ik naar de luchthaven. En ik weet dat het allemaal goed komt. Maar ik zag daar een verwilderde Kaloem aankomen en die vroeg zich af waarom ik nog zo rustig was. Ik zeg, joh, rustig aan man, het komt allemaal wel goed. Nou ja, ik heb daar nog gezellig gekletst even met een dame en een heer bij de luchthaven. En daarna ben ik 20 minuten voor tijd naar die gate gegaan.
Ik ben ooit een interview begonnen en toen had ik geen pen en papier bij me. Toen heb ik bij Berlage was dat interview met een muzikant. En toen heb ik van de ober wat van zijn notitieblokjes moeten lenen. Toen dacht ik van, nou, deze interviewkandidaat die zal mij nu wel heel serieus gaan nemen. Journalist komt aan zonder pen en papier.
Ja.
Maar dat viel uiteindelijk toch nog wel mee. Het papier van Berlage voldeed uitstekend.
Ja, nou maar, ik vind het knap dat je dat dan toch...
Beetje improvisado, maar het verkeerde vliegveld is wel lastig improviseren. Ja. Dus uiteindelijk kwamen jullie in Sevilla. Supermooi vluchtbruggetje naar Sevilla. Want daar moeten we het ook nog even over hebben. En we hadden het alle drie verkeerd voorspeld, maar dit was ook niet te voorspellen, toch?
Nou ja, nee, dit was niet te voorspellen. Dus ik had echt na een uur het idee, jongens, ik had mijn verslag al klaarstaan. PSV pakte er niks van of zoiets stond erboven. PSV, de Eredivisie, geweldig allemaal. En internationaal is het allemaal niks.
Het was een vroege wedstrijd, hoefde het toch helemaal niet?
Nou ja, ik had het na 65 minuten al een beetje het geraamte al een beetje staan.
Okay.
Want dan moeten om 9 uur moeten de kranten tegenwoordig toch al een aantal kranten in zakken.
Ja.
En, dus ik had eigenlijk al een geraamte staan zo van, PSV... allemaal leuk en aardig, hè? Maar van Sevilla winnen, dat zit er dan weer niet in. En ja, totdat op een gegeven moment die rode kaart viel. Ik denk, nou, ik ga even dat hele geraamte nu weghalen, want dit kan toch wel eens anders gaan lopen. En uiteindelijk wordt het dan 2-1, schitterende, magnifieke goal. Echt een heel mooi doelpunt van Saibari. Ja, en toen merkte hij ook van, ja, dit kan wel eens goed gaan vallen, want... Sevilla zit in een fase waarin ze dan knakken. Dat is een ploeg toch zonder vertrouwen. En dan zie je dat iedere tegenslag... Ja, dat, op de een of andere manier is dat dan een soort... werden het rietjes.
Ik vond het ook... Want dan zeggen mensen van... Sevilla speelde met 10 man. Dan denk je, dat doet ze toch zelf? Ik bedoel, ik vind dus... Als je zo dom bent om in zo'n wedstrijd zo'n kaart te pakken... Dan verdien je het ook gewoon.
Ja, maar nog... Ja. Ja. Ja, dat was een duidelijk statement.
Dat was helder.
Maar ik denk ook nog steeds dat PSV het afdwingt. Dat kun je
dat wel... wil Pim Hermans weten. Dat is misschien een goede vraag. Ja. In de laatste 6 officiële wedstrijden van PSV... werden totaal 4 rode kaarten aan de tegenstander uitgedeeld. Kunnen we dit zien als toeval? Of is het, zoals Veerman zegt, te wijten aan de hoge druk en kwaliteiten van PSV?
Ja, ik denk dat ze knijpen je af en ze dwingen je tot fouten maken. En soms is dat een fout voetballend. Maar soms word je misschien geïrriteerd of ga je een extra... Word je gefrustreerd of zo en ga je dat afreageren.
Ja, dan pakte er ook gewoon eentje rood direct na die wedstrijd.
Ja, en volgens mij kreeg je die Ocampos toch wegens een wegwerpgebaar, dacht ik.
Ja, nou ja.
Heel stomme rode
kaart. Wat daar ook van zei, ik denk dat die analyse klopt. Ik denk dat tegenstanders inderdaad, zoals jij dat zegt, de adem wordt afgesneden. Ja. En dat je dan toch soms domme dingen kunt gaan doen. En daar is met name, ik wil ook wel eens Til benoemen, het druk zetten van Til. Die blijft gaan. Mm-hmm. Hè? Die heeft een ongekende energie, legt hij dan in dat druk zetten ook. Ja, dat zorgt toch wel voor tegenstanders die even niet lekker in balbezit er even lekker in zitten. Ja, die gaan het toch uiteindelijk dan aan. En natuurlijk, hè, PSV had een uur lang eigenlijk niks te vertellen. Maar ja, als je inderdaad toch maar die adem blijft afsnijden, dan komt op een gegeven moment toch zo'n moment blijkbaar.
Ja.
Dat er iets geks gebeurt.
Ja. En dan ligt alles open. Hoe was het met je hart tijdens die wedstrijd?
Nou, het gekke is dat ik van de ene in de andere gemoedstoestand ben gevallen. En dat overkomt mij ook nooit. Dus er gaat hier van alles de afgelopen dagen borrelen. Ik heb het even moeten laten bezinken. En ik heb 's ochtends op mijn laptop een van de eerste dingen die ik deed. Wat mijn zoon zei, wat doe je nou? Ik zeg, ik moet echt die samenvatting nog een keer zien. Want het staat mij niet meer op mijn netvlies. Ik wil
echt een soort van echt in een vreugdewaas aan je voorbij gegaan.
Nou, vreugde niet, maar het was een soort. Ik ben naar bed gegaan en ja, het zat niet meer. Ja,
ik was zo blij dat dit een vroege wedstrijd was, want anders had ik van de adrenaline denk gewoon tot halverwege de nacht niet geslapen.
Ik kon het ook niet meer goed reproduceren. Dat heb ik dus ook bijna nooit. Dat ik doelpunten en de volgorde van de goals niet meer kon reproduceren. Ja, het was zoiets iets overweldigends, denk ik. Dat ik moest 's ochtends dus. Het eerste wat ik heb gedaan is. Sorry, Eindhovense Dagblad. Niet als eerste de krant gelezen, maar ik heb als eerste op mijn computer zitten kijken. Nog een keer naar die goals, omdat ik het niet meer helemaal goed kon. Het was te veel of zo, denk ik. Ja. En dat had ik ook tegen Ajax, maar dan scheelt het juist weer dat je in het stadion zit.
Ja.
En op een of andere manier.
Ja,
meer,
ja, vind ik ook.
Dan beklijft het beter. En je hebt ook het idee dat je meer grip hebt. Wat natuurlijk onzin is, want je zit gewoon langs het veld. Ja. Maar dat je meer grip hebt op de wedstrijd.
Ja. Het was echt een week om te zoenen voor PSV.
Een droomweek.
Ja, gewoon Twente uitwinnen, Sevilla uitwinnen en Feyenoord uitwinnen. Ja, als je dat van tevoren toch had voorspeld. Ja, dat is echt ongelooflijk dat dat allemaal is uitgekomen. Ja, ik vind het echt heel knap van PSV dat ze in al die drie wedstrijden ook gewoon zijn ze er vol voor blijven gaan. Ja. Ze hebben nooit het idee gegeven van, nou ja, we komen hier voor een puntje.
Nee.
Ja, of we gaan inzakken. Het enige wat je kunt zeggen is dat het eerste uur tegen Sevilla, goed hè, daar moet je dan als criticassen dan maar naar kijken. Ja, dat was...
Ja, maar dat wordt bij de analyse, hè?
Dat was in mijn ogen was dat gewoon echt onder de maat.
Ja.
Ja, en dan is er één zo'n momentje... En dan zie je inderdaad dat PSV die ploeg is die bloed ruikt. Die weet van, nu is het moment daar. En...
Ja, maar daar hebben ze ook niet meer losgelaten daarna.
Nee. En dat was bij Feyenoord natuurlijk ook zo. Hè? Dat momentje van Geertruida, tak, daar zag je aan van, en nu moet je toeslaan. Ja. En dat kan PSV heel erg goed. Ze hebben veel wapens wat dat betreft. Spelers die makkelijk een goal kunnen maken. Nou ja, en als je dan de resultaten nu ziet, ja, dat is ongekend. Ja, ik denk dat je redelijk naar... gekkenhuis klinkt altijd zo... ik bedoel er verder niks raars mee of zo. Maar ik denk dat je naar het gekkenhuis was verwezen als je dit had voorspeld.
Ja.
In de zomer.
En het valt mij ook op dat voorheen werd er dan vaak door analytici gezegd van... Ja, dat weet je. Als je ruimte weggeeft tegen PSV, dan slaan ze toe. Hè, want ze houden van de counter en je moet geen ruimte weggeven. Dat vond ik ook altijd een vaak was ik het daar niet mee eens, want dat werd vaak met die ploeg van Cocu gezegd. Hè? Van,
ja, klopt.
Terwijl Cocu speelde eigenlijk super aanvallend. Ook zijn backs die speelden eigenlijk vaak maar met twee centrale verdedigers. En de keeper waren zijn meest defensieve spelers. Want ook Guardado speelde eigenlijk super aanvallend. Maar dan werd het nog als een counterploeg gezien. En dat is nu ook verstomd. Hè? Dat is zo van, je moet PSV geen ruimte geven. Want dan die slimmerikken die maken daar dan heel snel gebruik van. Nu is het eigenlijk...
PSV probeert echt wel te voetballen, zet hoog druk. En in de eerste helft zag je in mijn ogen ook een hele fase dat PSV voetballend ook gewoon beter was op dat moment dan Feyenoord. En er zijn ook wel, zeker in zo'n slotfase, ja, dan moet je toch ook zeggen dat Feyenoord niet heel veel mazzel heeft gehad. Hè, bij die kans van Wieven, wat we eerder al zeiden. Ja, dan kan die 2-2 ook gewoon nog vallen horen. En ja, dan zie je ook dat het uiteindelijk allemaal weinig, dat het niet zo ver uit elkaar ligt.
Nee, maar dus,
het verschil is heel groot, 10 punten.
Ja.
En,
ik zag wel Feyenoord supporters die daarvan ook zeiden... ja, dit is gewoon het geluk van de kampioen. En dat geluk heeft Feyenoord natuurlijk vorig jaar ook
al het is niet alleen maar geluk, vind ik. Maar ik vind het
zeker ook niet alleen maar geluk. Maar
ik vind het verschil niet zo groot als die 10 punten. Maar ik vind wel dat PSV dit seizoen constanter is geweest.
Met het geluk van de kampioen wordt volgens mij ook niet bedoeld... dat je daar komt omdat je zo alleen maar geluk hebt gehad. Maar dat je eenmaal, als je eenmaal in die flow zit op weg naar het kampioenschap... dan vallen heel veel dingen ook wel goed.
Alle wedstrijden waarin Feyenoord punten heeft laten liggen, daarin speelde het of tegen PSV, of het zijn wedstrijden die PSV gewoon gewonnen heeft. Ja. En dan heb ik het over Sparta-Feyenoord, dat was 2-2 en PSV won daar simpel. PSV won simpel in Enschede. Ja. Oké, rode kaart kun je zeggen, hè? Dat is dat testverhaal weer. Ja. Maar PSV won thuis ook makkelijk van Fortuna en Feyenoord niet. Ja, en dan ben je over die 14 wedstrijden, die reeks, is PSV gewoon veel constanter geweest dan Feyenoord tot nu toe. En dat wil niet zeggen dat Feyenoord het niet goed heeft gedaan. Want ik vind nog steeds 32 punten is heel aardig. He, dan haal je eigenlijk een behoorlijk niveau.
Ja.
Zit je rond die 80 zit je normaal gesproken. En PSV is echt op dit moment
De beste, maar daar kan hij anders staan bovenaan. Loting voor de Champions League 18 december. Rick, weet jij zo uit je hoofd wie we allemaal kunnen loten?
Ja, dat weet ik. Dat kan Real Madrid worden. Dat zou een mooie zijn, ook voor mijn boek.
Ook voor het aantal plaatsen in het uitvak, kan ik jou vertellen.
Dan gaan we Edward Linskes weer eens een keer zien. Manchester City kan natuurlijk. Real Madrid, dat zijn voor mij de opties onhaalbaar voor PSV. Ja. En Bayern München denk ik ook.
Ja.
Dus dat is dat is toch wel categorie heel erg moeilijk. Dan heb je Inter of Sociedad. Daarvan zou je zeggen, ja, Sociedad heel zwaar. Misschien wel onderschat. Maar toch ook wel een ploeg waarvan je zegt, ja, dat zou eventueel nog kunnen.
Heel weinig plekken in het uitvak.
Ja, dat San Sebastian. En het regent daar ook heel veel.
Ja.
Inter is ook wel te hoog.
Nou, dan nog Barcelona dus. Natuurlijk ook heel zwaar.
Maar tegen wie maken we dan wel kans? Jij zegt Inter is ook te hoog gegrepen.
Paris Saint-Germain kan nog, hè.
Nou.
En uiteindelijk denk ik dat Lazio Roma dan bijvoorbeeld... Ja, dat dan een van de beste opties zou kunnen zijn. Lazio Roma of toch zo zie je dat, denk ik.
Nou, we gaan het zien.
Al die
18,
andere ploegen, dat wordt toch wel heel ingewikkeld, hoor.
Nog even koffiedik kijken. In alle euforie, en nu we het dan toch hebben over de dingen die we misschien niet gaan winnen. We hebben ook nog een ander minder leuk onderwerp, en dat zijn de blessures. Heb jij een update? Deze bijvoorbeeld?
Ja, ik denk zelf dat deze even niet kan spelen. Maar goed, dat is natuurlijk aan de dokter. Maar normaal gesproken is daar een protocol voor. Mm-hmm. En aangezien hij zelf aangeeft dat hij nog hoofdpijn heeft...
En dat hij ook echt al even weg is.
Gaf hij op zijn Instagram aan. Daar heb je een protocol voor. En dan zal hij gewoon een aantal dagen afwezig zijn normaal. Dus ik denk niet dat hij er donderdag bij is.
Nee.
Ik denk eigenlijk dat hij er tegen AZ weer bij is. Veerman viel mee volgens mij. Dat was de eerste diagnose. Dus het kan zijn dat hij er... donderdag dan ook niet bij is. Maar ja, Saibari is er natuurlijk. Dus ja, PSV kan ook Schouten, Saibari en Til opstellen.
Ja.
En dan Ramaljo weer achterin. Dus ja, dat zou je toch zeggen tegen Heerenveen. Zou dat toch moeten kunnen zonder Veerman. Arsenal is een beetje een bonuswedstrijd, hè, voor PSV.
Ja, dat is wel heel prettig. Want er is natuurlijk nog wel geld mee te verdienen. Maar hij hoeft
maar
niet meer.
Hij is niet meer precies. Ik omschrijf hem als bonuswedstrijd. Ja. En Lang en Lozano, ja, dus even afwachten. Ik hoor wat geluiden dat echt nog wel even kan duren. Bij Lozano hoor ik wel ook van AZ zou misschien nog kunnen. Lang heb ik, hoor ik wat tegenstrijdige geluiden over dat en daar toch nog wel eventjes kan
ik
duren.
Ik heb ook ergens opgevangen dat we Lang in ieder geval voor de winterstop niet meer gaan zien. Maar dat is echt
dat weet ik niet. Dat wil de Bos
niet
bevestigen.
Dat moet ik echt zeggen,
dat wil de Bos absoluut niet bevestigen nog.
Hij viel toch in tegen Twente?
Ja, maar daarna heeft hij een terugslag gehad.
Daarna heeft hij dus een terugslag gekregen.
Ja, oké.
Ja, uiteindelijk laten we dat gewoon even afwachten. Kijk, ik denk ook dat ze dat een beetje dag tot dag bekijken.
Ja.
Ik begreep na een vorige week dat die dus een twijfelgeval was. En uiteindelijk heeft hij...
Hij heeft natuurlijk ook wel echt een mega kort vakantie gehad.
Ja, dat is een beetje wat men zegt, hè. Van Lang heeft maar één week vakantie gehad. En Bos zei ook, sommige mensen moeten wat langer vakantie nemen. En hij wees ook naar de journalisten. Hij zei, want dan krijg je ook hele slechte stukjes soms in de krant. Dus daar had hij misschien wel een punt.
Ja,
dus goed, goed streven.
Vanuit het punt van Bos over journalisten gaan we naar ons rubriekje.
Grote en kleine gebeurtenissen.
En Rick, ik zal het voor jou even vertellen. Het zijn de grote en kleine gebeurtenissen. Vorige week had ik er geen. Ik heb er nu twee. Ik zal het kort houden. Ik wil het graag eerst even hebben over warme voeten tijdens wedstrijden in de winter. Want als je voeten warm zijn, dan blijf je sowieso beter warm. En mijn vriendinnen en ik hebben gisteren dat alle drie op een andere manier getest. Dus het werd onbedoeld een soort vergelijkend warenonderzoek. Maar wij denken alle drie dat de warmtezoltjes van een bepaalde discountketen Acetion kunt noemen. Die hebben dus van die warmtezoltjes. En als je die onder je sok plakt, dan denk ik dat die het beste werken. Dus ik heb die zelf vanmiddag gehaald om ze te testen. Dus ik zal daar nog op terugkomen.
Mag ik je een goede tip geven?
Ja.
Je moet plastic boterhamzakjes om je voeten doen.
Nee, dat vind ik niks.
Echt?
Nee,
werkt.
Nee, dat broeit veel.
Oude
te
tip
erg.
Van Klaasien uit Zalk.
Klaasien uit Zalk, ja.
Je moet gewoon plastic boterhamzakjes om je voeten.
Nee, dat vind ik veel te broeierig. Vind ik echt niet fijn.
Maar dan hou je ze warm.
Ja, nee, te broeierig.
Je zit niet weer in de war met Berendine Utwisp.
Nee, dat was van Koot en de Bie. Ja. Maar nee, Klaasien was echt.
En jij hebt toch als oud wielrenner heb je toch allemaal van die tips van een biefstuk op je neusgaten plakken. En,
nee, maar plastic boterhamzakjes, dat werkt echt.
Bij de wielersport ook? Gewoon lekker een plastic boterhamzakje om je. Dat en dan win je de Tour.
Oké, okay. Ja, nou goed. Okay. Omdat jij het bent, zal ik het een keer proberen. Dus ik zal de voedseltjes van de keten die we net genoemd hebben proberen. Ja. En ik zal de plastic boterhamzakjes proberen.
Wie was daar na je voeten?
Dat doe ik altijd zelf, sowieso. Ja,
zal niet moeder Teresa zijn, maar...
Er komt echt niemand aan mijn voeten, behalve mijn pedicure. En mijn tweede onderwerp is dat ik het wel mooi vond dat de bus werd opgewacht bij het stadion gisteren, toen het, omdat het nou goed gaat. Wij hadden ook een Brammer die vroeg zich af of we daarmee niet een beetje hebben gejinxed. Ja, ik vind dat best wel eventjes kan, en het is ook de nadruk op eventjes. Die bus kwam aanrijden. Iedereen stond er met zijn vuurwerk. En nou, voordat je door had, was die bus alweer weg. Dus was prima. Helemaal niet veel nadruk opgelegd. Maar wel gewoon even leuk ontvangen.
Waren 3 leuke seconden?
Het waren er misschien 5. Maar veel meer was het niet. Nee. Maar wel top hoe het toch is gedaan.
Heb je dat in ieder geval toch gehad? Mocht het nog mislukken, dan heb je in ieder geval dit feestje.
Ja, ach, goed. Het was gewoon leuk.
Maar ik denk dat het goed komt. Maar... Ja, dan kun je 2 keer feestje.
Ja, en dan zeg ik, nee, dit ga ik, nee. Frank.
Ja, ik keek gisteravond toen ik bekomen was van mijn hartproblemen. Was ik toch nog in staat om een hele mooie documentaire te bekijken over Huub Stevens op ESPN.
Die was jou getipt ook, hè?
Ja,
toch?
Was mij getipt en daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, die man is, wat ik dan niet wist, bij Schalke 04 uitgeroepen tot trainer van de eeuw. Nou, als je dat bij zo'n club, überhaupt in Duitsland, ben je dan al, denk ik, al een legende. Hij was bij een wedstrijd ook vrij recent, eigenlijk nog nadat wij hem hebben gesproken, volgens mij. Tweede niveau in Duitsland, 62.000 mensen, dus dan weet je ongeveer wat voor club dat is, dat wisten we natuurlijk al. Wat ik ook mooi vond in die documentaire, maar dan kijk ik even als journalist, is dat het gewoon heel rustig en goed gebracht is. Dus niet met dat een beetje dat opgewonden toontje van Studio Sport. Hoe heet dat ook alweer, dat historisch programma?
De Korte Corner?
Nee.
Andere Tijden?
Andere Tijden.
Oh, daar ben ik juist fan van.
Andere Tijden Sport. Geen voice-over. Zo echt een documentaire. Hè? Dus niemand die vragen stelt, maar gewoon... Ja, geen voice-over. Mooie mensen die het woord voeren.
Niks tegen andere tijden, hè?
Ja, nou ja, ik vond dit... Het is echt nog een klassieke documentaire, rustig gemaakt.
Slow TV.
Nee, dat niet. Want dat er gebeurt toch genoeg. En het is niet zo à la 2023 allemaal zo opgefokt en overhit.
Bij wijze van spreken.
Ja, ja.
En, Huub is sowieso geweldig, toch?
Ja, dit was ook een hoe hij het project waar wij het met hem over hebben gehad. Hè, ja. Waarbij die mensen die wat uit de rails zijn gelopen begeleid. Ja, dat is ook een aanrader. Hoe hij die mensen niet toespreekt is het verkeerde. Maar met die mensen praten eigenlijk, hoe hij daar zit... Ja, dat zou je allemaal zo'n leraar wensen. Dus volgens mij zijn ze allemaal on demand nog terug te zien. Dus
okay, hoe heet die ook alweer, die documentaire?
Ik ben er.
Ik zou googlen op Huub Stevens en ESPN.
Het is één woord.
Of documentaire Huub Stevens.
Ja, geen Andere Tijden en Ria Visser, maar wel Huub Stevens en ESPN.
Ja.
Rick, heb jij nog een leuke voor deze rubriek deze week? Heb je moeder nog gesproken?
Ja, ik heb mijn moeder nog gesproken, maar die heeft de podcast niet geluisterd, denk ik. Dus
heb je het wel doorgegeven?
Nee, ook niet. Oh, nee. Nou. Nee, ja, ik spreek mijn moeder niet zo heel vaak, want meestal dan ben je alweer wat een stuk verder, een uur verder of zo, als je dan belt. Dus daar heb ik helaas de tijd niet altijd voor. Ik heb geen kleine en grote gebeurtenissen deze week.
Nou, dan is het goed dat ik er 2 had.
Ik heb wel een grote gebeurtenis gezien. Dat is dat PSV van Feyenoord heeft gewonnen. En ik denk dat dat wel eens beslissend kan zijn in de titelrace.
Ja, denk je ook dat we getest zijn om dan toch nog maar even erop terug te komen?
Ja, ik heb het niet gebruikt. Wel na de wedstrijd nog heel even. Ik zag dat er ergens een woord onaantastbaar kwam. Dus
die
ik denk,
vind ik wel heel grappig. Die is leuk.
Dus die hebben we maar even toch nog gebruikt. Nee, voor mijn gevoel is het op dit moment... zit het zo goed bij PSV op dit moment. Je hebt echt het idee van... Het kan bijna niet mis. En aan de andere kant denk je toch van... Nu komt donderdag Heerenveen. En dat is nou typisch zo'n tegenstander.
Daar gaan we dadelijk nog even... Aan het einde uitzending komen... Ik heb altijd het draaiboek goed onder controle, dat weet je.
Doe ik lekker mijn neuspleister op.
Aan het einde van deze aflevering gaan we nog even terugkomen op Heerenveen. Ik heb daar ook nog een vraag over. Maar we gaan eerst heel eventjes naar Franks fascinerende feitjes.
Ja, ik zei eerst iets over de neuspleister trouwens. Maar het valt me op dat al die Feyenoorders dat... Trouwen daarmee is begonnen en dat nou in één keer 3 of 4 spelers met zijn neuspleister spelen.
Ja. Nee hoor, dat deed de wielrenners eind jaren 90 ook.
Ja,
is dat zo'n pleister omdat wat je neus wat wijder of ja, een soort placebo effect misschien of
ja.
Ik weet het niet.
Nou ja, goed.
Voelt niet heel fijn denk ik maar.
Nou ja, het jaar waar ik het over wil hebben, toen hadden ze in ieder geval nog geen neuspleisters. Zo lang is het ook weer niet geleden. PSV speelde natuurlijk donderdag tegen Heerenveen. En in 2001 was dat de kampioenswedstrijd. Die met 3-0 werd gewonnen. En daarmee werd PSV dus kampioen. Opvallend was dat daarin de beide keepers, althans ontbraken, de eerste keepers. Patrick Lodewijks was de tweede keeper. Die was afwezig met een voetblessure. En Ronald Waterhuis ontbrak niet helemaal, maar die viel in de 66e minuut uit met een kuitblessure. En daarmee maakte dus een keeper zijn debuut in de kampioenswedstrijd. Nou, dat debuteren in een kampioenswedstrijd is al bijzonder, helemaal als de keeper is. En dat was Gino Coutinho, die mocht in de 66e minuut invallen. En ik was toen de verslaggever en ik was na afloop in de kleedkamer. En daar zat Gino als een soort, ik kan me nog herinneren dat ik het omschreef zoiets van... Ja, als een supporter eigenlijk die per ongeluk is verzeild op het kampioensfeest van zijn favoriete team. Die zat een beetje beduust. Zat hij daar eigenlijk tussen al die spelers met wie hij nog nooit in het veld had gestaan, wel op de training. Dat was toch wel bijzonder. Hij heeft daarna nog, omdat Waterhuis blijkbaar geblesseerd bleef, heeft hij nog 3 duels voor PSV gespeeld. Want ze waren blijkbaar 3 wedstrijden voor het einde kampioen. En hij heeft nog een hele lange carrière gehad. En hij speelt nu nog steeds bij Batavia 90 in Lelystad. Ik kon even niet achterhalen of hij daar ook in de basis staat. Maar daar is hij deze zomer naar vertrokken. En dan het linkje met de wedstrijd van gisteren. Coutinho die is opgegroeid in Den Bosch. En wij kwamen er gisteren thuis achter dat er op het veld 1 Brabander stond. En dat was Patrick van Aanholt, toevallig ook een Bosnaar, mijn geboortestad. En dat het ook meteen de enige Brabander was op het veld. Gelukkig hadden we nog wel Rob Maas als Eindhovenaar in de dugout. Maar na het vertrek van Gakpo
bijzonder.
Valt het wat tegen. Op het veld weet ik trouwens niet. Ik weet niet of bij Feyenoord dat er nog Brabanders rondliepen. Maar
dat leeft toch ook niet echt, dat sentiment? Dat er te weinig Brabanders in het elftal van PSV zitten?
Ik weet wel dat er van Gakpo een liedje was waarin hij in één adem werd Cody Gakpo Eindhovenaar.
Jawel, maar dat het nu niet zo is, dat is toch niet echt een heel groot thema? Of?
Nee, helemaal niet. Maar het viel mij op.
Het is geen groot thema, maar als je het inderdaad nu beseft, dan denk je, frek. Ja.
Patrick van Aanholt, OSC 45 zie ik op jouw briefje staan. Orten, jazeker.
Heb ik vroeger ook nog wel eens vaak tegen gespeeld. Want als je in Vught bij de voetbalclub zat, dan zat Orten zo in zo'n ploeg waar je altijd je hele leven lang, als je een beetje in de onderste regionen meedeed zoals ik, dan speelde je altijd tegen OSC. Niet altijd even fijn moet ik zeggen, maar... hij was daar trouwens alleen, maar hij is daar alleen gekomen tot de kabouters.
Daarna was hij al te goed.
Toen heeft Den Bosch hem uit zijn paddenstoeltje gehaald en de rest van het verhaal is bekend.
Hij deed het afgelopen zondag toch ook
heel goed.
Knap, want uiteindelijk moet je dan er in één keer in, zonder heel veel ritme. En hij had natuurlijk wel, daarom zijn die oefenduels ook nuttig geweest, want hij heeft natuurlijk die oefenwedstrijden gespeeld om ritme te krijgen. Weliswaar 6, maar goed, hij moest nu als linksback invallen. Maar dat heeft hij in mijn ogen behoorlijk goed gedaan.
Ja, en dat doet hij dan toch maar weer. Dat vind ik ook zo knap. Dat iedereen lijkt er ook gewoon... Ja, goed, het is natuurlijk misschien makkelijker ook in een ploeg waar het goed gaat. Maar ze blijven ook allemaal gewoon wel blij.
Zullen we er eentje op het bord schrijven? Je hebt iedereen nodig in een kampioenschap.
Het blijkt ook nu weer zo te zijn.
Ik heb bij hem ook altijd het idee dat hij gewoon altijd 26 is of zo. Maar hij is 33.
Hij is hartstikke fit.
Ja, dat ook, maar hij is al redelijk geroutineerd, laten we het zo zeggen.
Ik kan er nog in opschrijven, als de trainer me nodig heeft, sta je klaar. Die kun je ook invullen.
Ja, nou ja, hij heeft het wel gedaan. Dan die beloofde vooruitblik, PSV Heerenveen deze week al. We krijgen ook al heel veel vragen over wintertransfers, maar die bewaren we nog heel even, want daar hebben we later nog wel de tijd voor. En we lopen er al een beetje uit.
Ja, zou ik wel eens mee kunnen vallen met die transfers, denk ik. Ja, maar gaan we dus heel veel
toch gaan we daar nu nog niet over praten.
Wil er nou niemand weg? Ik bedoel, je wil kampioen worden.
Maar we moeten misschien wat mensen halen, maar ik zeg wel, we lopen uit de tijd, dus dat doen we volgende keer. Volgende woorden, Heerenveen thuis. Swanske wil weten, en ik denk dat dat meer mensen wel willen weten, hoe kan Peter Bos voorkomen dat de wedstrijd tegen Heerenveen geen bananenschilwedstrijd wordt na zo'n succesvolle week?
Wie wil dat weten?
Swanske.
Swanske? Oh ja.
Zo heet hij niet echt hoor.
Jij weet hoe die heet?
Ik weet hoe die heet.
Oké. Okay. Zo'n bijzondere naam.
Maar dit is een X-naam, dus die gebruik ik, want zo heeft hij de vraag gesteld.
Nou ja, uiteindelijk zal hij zeggen, ja, wij hebben nog niks. Ja, inderdaad. Hij zei zondag na de wedstrijd tegen Feyenoord, zei hij al van, in deze groep zit geen gemakzucht, er sluipt geen gemakzucht in. Dat was zijn these na de wedstrijd. These met een S over.
Ja, ja, ja.
Maar,
en een H achter de T.
Ja, klopt. Ik weet het niet. Ik vind Heerenveen, dat zei ik net, dat vind ik typisch zo'n tegenstander waarvan ik denk, die zijn te goed om even op te rollen volgens mij. Mm-hmm. En dat is nou typisch zo'n ploeg als het even niet loopt. En dat zag je in het voorjaar ook wel. Ja, die hebben dan weer een Pelle van Amersfoort die nou behoorlijk in vorm is. Ja, daar kan het ook maar zomaar eens een keertje het gelukkige keer niet de goede kant uitvallen. Dus ik zou er wel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant, ja, Bos zal zich vasthouden aan de kracht van zijn groep. Die zei, ja, sluit geen gemakzucht in. Deze spelers corrigeren elkaar. Ze zullen niet met vakantietassen gaan lopen op 21 december of wat dan ook. Iedereen heeft de focus erop, wil kampioen worden. Ja, en op een gegeven moment komt natuurlijk ook die recordreeks in zicht.
Ja, dat is het ook. En zal het ook niet zo zijn dat die honger om kampioen te worden nu, dat die steeds groter wordt? Dat je dus juist minder gemakkelijk wordt?
Ja, ik had het met mijn collega erover vandaag, Maarten Wijfels, en die zei, ja, soms, als het dan te makkelijk zou gaan in wedstrijden, hij zei, dan moet je misschien ook weer doelen stellen in die wedstrijden. Dat je bijvoorbeeld in de eerste helft wil scoren per se of zo, of wat dan ook. Maar toen dachten we later ook van, ja, dat zal PSV niet zo snel doen. Omdat ze uiteindelijk gewoon, ze willen die wedstrijd gewoon winnen.
Ja.
En of dat nou na 88 minuten gebeurt, natuurlijk bij voorkeur al snel in de plooi. Maar uiteindelijk moet dat wel gebeuren. En ja, met deze speelstijl, met zeg maar de duidelijkheid die er nu is, de kracht van de groep, de kracht van de bank. Ja, en dan kan je zelfs misschien zonder Lang en Lozano en zonder Veerman zou het normaal gesproken moeten lukken. Ja, het enige is dat PSV een keer na die weken, hè, want ja, dit was natuurlijk toch wel een week vol met hoogspanning. Hè?
Ja.
En dat voel je ook. Wat wij voelen, voelen die spelers natuurlijk ook.
Ja,
ik voel ook gewoon van ja, ik heb veel gereisd. Nee, ik heb niks aan mijn hart.
Maar nee,
ik heb wel gereisd, ik ben wat druk geweest de afgelopen week. Dus je voelt van, ja, die spelers hebben dat natuurlijk nog drie keer zo erg als wij. Dus ja, je voelt wel van, oké, dan komt donderdag die wedstrijd tegen Heerenveen weer. Dan moet je wel weer volledig de koppen bij hebben. Ja. Ik denk dat het vooral een mentaal iets is. Ja, het tactisch plan, ja, dat hangt natuurlijk af van ook van de fitheid van spelers. Ja. Ik denk dat ze gewoon gaan doen wat ze altijd doen. Ik denk dat Ramaljo uiteindelijk dan speelt. En dus even afwachten wat hij op rechtsback gaat doen. Hij kan natuurlijk gewoon Desten en Van Aanholt weer zetten. Ja. Zoals het stond. Hij kan ook kiezen een keer voor Sambo. En voorin heb je natuurlijk de keuze met Tillman, Bakayoko, die nog steeds goed in vorm is. Tillman, De Jong, Bakayoko kan. Vitesse kan weer een keer. Maar ja, die moet je ook weer niet gaan oproken, Vitesse. Dus daar zal hij op een gegeven moment ook mee oppassen. Van ja, niet te veel die jongen belasten.
Het voordeel is misschien wel, kijk, er kwam een reeks aan van 6 hele belangrijke wedstrijden. Nu zijn het er nog
4 tot de winterstop.
Er kwam een reeks aan van 7. Er is die bekerwedstrijd tegen Twente eigenlijk bijgekomen, want die hebben later geloot. Dus die is heel belangrijk. Maar Arsenal is gelukkig een beetje weggevallen daarin.
Ja. Nee, maar het is een hele. Er zit geen enkele Almere thuis of
Excelsior
thuis.
Nee, maar het is wel zo. Als je dit, ik denk, mentaal, ja, ik snap wat je zegt, maar aan de andere kant denk ik, het is misschien ook wel lekker, want dan heb je ze allemaal gehad en naast winterstop. Dus je kan nu gewoon wel even, weet je, we zitten toch al lekker overal al die pionnetjes van het bord te gooien. We gaan nog even door.
Ja, normaal gesproken lukt dat ook. En, maar wat ik zei, Heerenveen is wel zo'n tegenstander waarvan ik denk, pak je hem en pak je ook AZ, ja, dan ga je naar dat record, hè, die ja. 17 op rij. Ja. Ja, dat zou echt ongekend zijn eigenlijk. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat dat nog mogelijk zou zijn. Dat je daar überhaupt aan kon denken. Jawel?
Nee, niet meteen, nee. Nee, nee, want dat zijn zo van die tijden dat je denkt, ja, dat komt niet meer voor. Ook omdat het idee Mickey Mouse competitie, dat wordt ook steeds minder. Hè, van Eredivisie stelt niks meer voor. Nou, dat... Ik denk dat dat in de loop der jaren wel in positieve zin is bijgetrokken. Ja, ik denk, je hebt in elk kampioensjaar heb je een aantal thuiswedstrijden waarvan mensen denken van, nou, hier zullen we het nooit meer over hebben. Het is goed uitgepakt, we hebben het hier niet meer over. Inpakken, wegwezen. Ik denk dat het donderdag zo'n wedstrijd wordt.
Godsamme, ik kan me herinneren in juli dat ik ergens in een zwembad in Windischgarsten zat. En dat ik nadacht, dat was tijdens het trainingskamp van PSV, dat ik even een momentje van zwemmen pakte.
Ja, is alles op vakantie gaan.
Hoe bedoel je?
Nee, ik op vakantie. Natuurlijk lig jij in een zwembad in het trainingskamp.
Ja, precies, maar ik lig niet in een zwembad om nee, te ontspannen.
Nee, dat weten wij. Daarom hoef je niet uit te leggen
maar,
dat je op het trainingskamp
Maar ik zat daar heel even in en ik dacht van, dit kan best wel eens lastig worden dit seizoen. Hè. Simons was namelijk net vertrokken.
Ja, oh ja.
Ik zag Erik Provaza vandaag over Twitter en toen dacht ik, god, wat deed ik nou op 15 en 16 juli? En toen lag ik inderdaad in zwembad in Windischgarsten. En toen dacht ik van, god, dit kan best wel eens een lastig seizoen worden. Hè? Maar die verdediging hebben ze niks aan gedaan. En ja, Simons ook nog weg. Hoe moet dat nou toch allemaal? En dan uiteindelijk is die puzzel ergens onderweg toch helemaal in elkaar gevallen. En dat is wel knap, want ik had toen echt het idee van, nou, PSV, eerst die wedstrijden tegen Lins toen, weet ik nog. En toen had je echt het idee van, ja, gaat dat allemaal wel goed komen? Uiteindelijk is het toch allemaal wel met dus Lozano er nog bij, met Lang, met Schouten, met Dest. Het zijn toch allemaal ook wel gewoon goede spelers.
Ja, we hebben het over Bos, hè. We hebben het natuurlijk vaak over Stewart. Maar ik denk dat we die hier ook nog even tot slot misschien bij mogen noemen. Dat is natuurlijk ook wel even een aanwinst geweest. Ja. De komst van Ernest Stewart.
Ja, en zijn Amerikaanse connecties. Ja. We zitten over het uur. Daar gaan heel veel luisteraars vast gemoeite mee hebben.
Na zo'n weekje.
Dat vind ik ook. Nu wel tijd om af te sluiten. Volgens mij hebben we alles wel gezegd wat er te zeggen viel deze week.
Dan zien we door de bomen het bos niet meer dadelijk. Hè? Dat is ook weer zo.
Bos met een Z.
Zo slecht eigenlijk.
Oh, verschrikkelijk. Ja, het is echt tijd om af te sluiten. Leuk dat je weer luisterde.
Tot de volgende.
En bedankt. Yo.